Dus laten we eerst eens nadenken over, mag een christen een niet-christen huwen? En hoewel daar eigenlijk geen meningsverschillen over zijn, dat de meesten onder ons wel de mening hebben van dat huwelijk is verkeerd, willen we eigenlijk daar even over nadenken waarom dat huwelijk verkeerd is. En ik denk dat dat ons ook helpt begrijpen waarom we dan ook geen relatie zouden aangaan met een ongelovige, in de hoop dat die persoon zich in dat proces zal bekeren, dan een christen wordt, om dan daarmee te kunnen huwen. Dat is eigenlijk het idee wat zich afspeelt. Nu, we weten dat in deze wereld zijn er twee koninkrijken. We hebben enerzijds het koninkrijk van God in Christus en het koninkrijk van de Satan. En wij willen er heel duidelijk over. Ofwel behoort je tot het ene koninkrijk en dan niet tot het andere, ofwel hoort je tot, tot het andere koninkrijk en niet tot het ene. Daar is geen middenweg tussen. Daar zijn geen formuleringen voor, oplossingen voor, het een of het ander. In het ene zijt jij een goddeloze zondaar die voor eeuwig verloren gaat omwille van de goddeloze daden die je bedrijft, omdat je daar niet van bekeert. En in die andere zijt jij een christen, iemand die is aangenomen door God, door het offer van Jezus, wanneer je zit ondergedompeld en je zonde hebt beleden en God uw zonde heeft vergeven door het bloed van Jezus. Het is het een of het ander. Nu, wanneer wij in dat koninkrijk van God zijn, hoe gaan wij dan om met het willen kiezen van een partner? Want dat is iets waar we allemaal vroeg of laat, zeker als we jong zijn, gaan we daaraan beginnen na te denken. Oei, wie gaat later mijn man, wie gaat later mijn vrouw worden? Dat, ik weet, toen ik jong was, toen ik een tiener was, dat zijn dingen waar ik mee bezig was. Waar ik aan dacht, waar ik soms ook heel wanhopig in werd en soms ook heel onzeker in was. Dus het is iets wat ons wel bezighoudt. Nu, wat we moeten beseffen is dat welke partner wij ook kiezen in het leven, dat is niet zomaar iets wat wij doen. Er is niemand in het leven met wie jij een meer intens verband zult hebben als uw partner, als uw levenspartner met wie jij huwt. Geen enkele andere vriend, geen enkele andere kennis, niemand anders dan uw partner is zo verbonden met u. De Bijbel noemt het niet voor niks, je wordt één vlees. Geestelijk, fysiek, en dat heb je met niemand anders. Althans, dat zou je niet mogen hebben met iemand anders dan alleen uw partner. Dus, welke partner jij gaat kiezen, is veel belangrijker dan het kiezen van een huis waar je in gaat wonen, of welke auto je mee gaat rondrijden, of wat dan ook. Uw partnerkeuze, of welke motto je gaat rondrijden, uw partnerkeuze, die gaat bepalen als jij gelukkig gaat worden in het leven of niet. Die gaat bepalen waar jij later, als je kinderen en je kleinkinderen naar de eeuwigheid zullen gaan of niet. Zo belangrijk is je partnerkeuze in het leven. En wat zal een godvruchtige vrouw doen? Die gaat op zoek naar een man van wie God het hart goedkeurt. Zoals het staat, en ik zal het even lezen, want anders gaan we te veel tijd verspillen als we al die teksten gaan opzoeken, want 1 Samuel hoofdstuk 16 vers 7 staat: let niet op zijn voorkomen, nog op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet, de mens toch ziet wat voor de ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dus een vrouw, en hier gaat het over Saul die verworpen wordt door God, en Saul was een enorm aantrekkelijke man, heel krachtig, heel sterk, heel mooi van uiterlijk. En als natuurlijk een vrouw geen rekening houdt met hoe God denkt en wat God wil, dan gaat zij zich focussen op dat mooie uiterlijke. En ze gaat voorbij aan het feit dat God, als het nu Saul is, Saul verworpen heeft, omdat Saul een hart heeft wat niet recht was voor God. Een man die godvruchtig is, die zal een vrouw kiezen die leeft naar de woorden die we lezen in 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 3 en 4, waar staat dat een vrouw wordt gezegd, uw sieraad zij niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uw harte met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is in het oog van God. En als je daarover nadenkt, waar focust onze maatschappij elke dag voortdurend op? Het uiterlijke. Het lichaam moet er strak uitzien van de vrouw. Alle vormen moeten goed zichtbaar zijn. Er moet heel veel getoond worden. En de meeste jongens, de meeste mannen, die laten zich daardoor leiden. Dat is wat hun aantrekt in het zoeken van een partner. Maar iemand die godsvruchtig is, die met God rekening houdt, die gaat kijken naar die stille en zachtmoedige geest in een vrouw. Die gaat kijken naar dat beproefd karakter. Een vrouw die niet bezig is per se en uitsluitend met haar uiterlijk, maar die juist haar kledij gebruikt waarvoor God het gebruik bedoeld heeft. En die dus van God houdt. En dat zie je ook aan hoe iemand zich kleedt en gedraagt natuurlijk. Dus een kind van God, het zijn man of vrouw, die gaat niet op zoek naar iemand die een besproken karakter heeft. Maar een kind van God gaat altijd op zoek gaan naar een man of een vrouw die vroom is, die oprecht is, godvrezend is en wijkende van het kwaad. Zoals we in Job hoofdstuk 1 vers 1 lezen. Nu, Paulus die stelt in 1 Korintiërs hoofdstuk 9 vers 5 zichzelf deze vraag. Hij zegt, hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas. Dus Paulus, als hij nadenkt over zijn eigen leven, en over het feit van, kan ik een vrouw hebben of niet? Paulus redeneerde helemaal niet van, ligt mijn keuzemogelijkheid bij de ongelovigen? Paulus redeneerde, als ik een vrouw wil meenemen met mij, die mij bijstaat, moet dat een zuster zijn. En hij zegt, daartoe heb ik de bevoegdheid om een zuster als vrouw mee te nemen. Zoals ook Petrus en ook andere apostelen een vrouw als zuster bij zich hadden. Nu, Jezus zegt, wie is mijn broeder? En wie is mijn zuster? En wie is mijn moeder? In Markus hoofdstuk 3 vers 35. En weet je wie dat zijn? Niet degene die zeggen dat ze gelovig zijn. Niet degene die een ander evangelie aanhangen. Niet degene die ontrouw zijn aan God en goddeloos leven. Maar al wie de wil, mijn God zoekt. Dat is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder, zegt Jezus. Dus als wij onszelf de vraag stellen, wie is nu werkelijk een christen? Wie is nu werkelijk een gelovige? Dan is het antwoord daarop, al wie de wil van God doet. Iemand die de wil van God niet doet, is geen christen. Geen gelovigen, ook al noemen ze zich zo, ook al denken ze dat ze zijn het niet. Dus iemand die een andere evangelie aanhangt, dat is geen broeder of zuster van ons. Jezus zei het zelf. Paulus zegt bijvoorbeeld over de weduwe in 1 Korinthe hoofdstuk 7 vers 39. Indien haar man is ontslapen, namelijk gestorven, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, mits in de Heer. En er is wat discussie over die term mits in de Heer, want dat kan meerdere betekenissen hebben. Als je gaat kijken naar de context van 1 Korintiërs hoofdstuk 7, dan wordt er gesproken over huwelijken tussen christenen. Huwelijken tussen christenen en niet-christenen, waar mensen niet-christen waren en een van de partners is christen geworden. Dus mits in de Heer, in die context, gaat wel degelijk over met wie jij kunt trouwen als weduwe, namelijk met iemand die in de Heer is. Iemand die leeft zoals God het wil. Dat is mits in de Heer. Dus dat wil ook weer zeggen, niet trouwen met de ongelovigen, niet trouwen met de ongehoorzame christen, niet met datgene wat God afkeurt. Dus wanneer wij een partner gaan kiezen, moeten wij daar oog voor hebben. Dat is waar wij naar op zoek moeten gaan. Dat is wat God wil. Dat is wat God welgevallig is. Want God weet uiteindelijk wat het beste voor ons is. Wij laten ons vaak leiden door menselijke redeneringen, door vleeselijke motieven, dat wij bepaalde begeerten hebben die wij eigenlijk ingevuld willen zien. Maar God weet wat goed voor ons is. En meer nog, God zegt zelfs dat wij bereid moeten zijn om nooit te willen trouwen als wij geen partner vinden die niet aan zijn wil voldoet. In Matteüs hoofdstuk 19 kan je dat lezen, vers 13. Als je dan eens gaat kijken naar het Oude Testament, dan gaan we daar een paar teksten lezen die voor mij de meest krachtige zijn in deze hele discussie. Niet alleen over de gedachte, kunnen we huwen met een niet-christen, dat verboden is, Maar het begeren van een relatie aan te gaan van een niet-christen hangt daar eigenlijk aan vast. En ik zal u dat laten zien. Kijk eens in Deuteronomium hoofdstuk 7 vers 3 en 4. Deuteronomium hoofdstuk 7 vers 3 en 4. En daar zegt God tegen het volk van Israël: gij zult u met hen niet verzwageren, uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch uw dochters nemen voor uw zonen, want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen en de toren des Heren tegen u zou ontbranden en hij u weldra zou vertelgen. Waar gaat het hier over? God wilde niet dat het volk van Israël, het heilige volk van God, zich zou vermengen door huwelijken aan te gaan met mensen van andere volken, die geen Jood waren. En God zegt, doet je dat toch? Dan gaat mijn toren tegen u ontbranden. Dan ga ik u verdelgen. Dat is wat God tegen Israël zegt, waarvoor hij hen waarschuwt. Zij mochten dat niet doen. Kijk eens in Ezra hoofdstuk 9, vers 1 en 2. Voor Nehemia hebben we Ezra, na Kronieken, tweede brief van Kronieken, Ezra hoofdstuk 9 vers 1 en 2. Want in de tijd dat Israël zich in het land heeft gevestigd en het land is gesplitst, heeft het volk zich niet gehouden aan dat woord van God. Maar wat zien we in Ezra hoofdstuk 9 vers 1 en 2? Toen dit gebeurd was, kwamen de oversten tot mij en zeiden: het volk Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afgezonderd gehouden van de volken van de landen, wat hun gruwelen betreft. Van de Kanaanieten en ga zo maar door. Vers 2. Want zij hebben uit hun dochters vrouwen genomen voor zich en hun zonen, waardoor het heilige zaad zich vermengd heeft met de volken van de landen. Ja, de oversten en de leiders zijn in deze trouwbreuk voorgegaan. Dus het volk had niet geluisterd naar de waarschuwing van God. Doe dat niet, want deze mensen gaan u van mij doen afvallen, gaan u van mij doen afwijken en mijn toren gaat tegen u ontbranden. Het volk heeft die woorden compleet genegeerd. Ze hebben toch ergens een begeerte gekregen op een gegeven moment om toch met die mensen te willen huwen en hebben trouwbreuk gepleegd, want ze hadden dat niet mogen doen. En dit zijn de ballingen die uit ballingschap zijn teruggekomen van het Babylonische Rijk, onder het Perzische Rijk, onder Kores. En kijk nu eens in hoofdstuk 9, vers 12. En dit is voor mij een sleutelvers. Dus moogt gij uw dochters niet aan hun zonen tot vrouw geven, noch hun dochters voor uw zonen tot vrouw nemen. Zoekt nimmer hun welzijn en hun geluk, opdat gij sterk moogt zijn, het goede des lands moogt eten en het voor altijd aan uw kinderen ten erfenis moogt geven. Zij mochten nooit iets zoeken. En wat betekent zoeken? Dat Hebreeuws woord betekent onderzoek doen naar, raadplegen, opzoeken. Dat mochten zij, wat God gezegd had, doe dat nooit, ga dat niet zoeken. Ga dat niet raadplegen, geef u daar niet aan over. En wat was dat? Het welzijn van die andere volken. Namelijk de vriendschap. Dat is wat dat woord betekent. De vriendschap van die andere volken mochten zij niet zoeken. Wat nog meer nog, hun geluk mochten zij niet zoeken. Dus dat betekent in het Hebreeuws hun vriendelijkheid, hun welwillendheid mochten zij niet zoeken. Niet alleen was het verboden om dat huwelijk aan te gaan, ook het zoeken daarnaar, u daaraan overgeven, was door God verboden. Want dat zal hun harten van hen doen afwijken. En de zegen is ook inderdaad verdwenen. En we weten dat God in hoofdstuk 10, kan je dat lezen, we gaan daar nu niet op in, maar wat moest Israël doen? Zij moesten die vrouwen, die vreemde vrouwen die zij gehuwd waren, moesten zij terug wegzenden, hadden zij nooit mogen doen. En die moesten terug naar hun eigen land gaan en Israël moest terug zuiver en heilig zijn. Kijk eens in Jozua hoofdstuk 23, vers 11. Gaan we naar het zesde boek. Hier zijn we in de tijd dat Israël het land aan het innemen is. En wat staat daar? Vers 11 van Jozua hoofdstuk 23. Neem u zorgvuldig in acht en heb de Heere uw God lief. Want indien gij u afkeert en het overschot van deze volken die nog bij u overgebleven zijn aanhangt, u met hen verzwagert en u met hen inlaat en zij met u, weet dan voorzeker dat de Heere uw God deze volken niet verder voor u verdrijven zal, dan zullen zij u worden tot een strik en een val, tot een geestel op uw zijde en dorens in uw ogen, totdat gij vergaan zult uit het goede land dat de Heere uw God u gegeven heeft. Zij mochten zich niet inlaten met deze mensen. Zij mochten het ook niet toelaten dat deze mensen zich met hun zouden inlaten. Daar moest duidelijk een afstand zijn, zij en wij. En die vriendschap en die welwillendheid, hun geluk, mocht Israël niet zoeken. Dat was een zonde om dat te doen. Kijk eens in Nehemia hoofdstuk 13. Nehemia hoofdstuk 13, vers 23. Ook zag ik in die dagen Judeërs, die, en dan wordt er weer een paar namen opgenoemd, die vrouwen gehuwd hadden, vers 24, van hun kinderen sprak de helft Asdodites, en ze waren niet in staat Judeërs te spreken, maar wel de taal van dit of dat volk. Ik onderhield hen hierover, vervloekte hen, sloeg enige van hen, trok hun de haren uit en bezwoer hun bij God. Gij moogt uw dochters niet aan hun zonen geven en geen van uw dochters voor uw zonen of voor uzelf nemen. Heeft niet hierdoor Salomo, de koning van Israël, gezondigd? En weten we wie Salomo was? Er was niemand verstandiger dan hij op deze aarde. En wij denken soms, wij zijn verstandig. Wij kunnen bepaalde dingen goed onderscheid maken. Salomo dacht dat ook. Maar wat hadden zijn vrouwen hem gedaan? Omdat hij dat begeerd had? Omdat hij zich daaraan overgegeven had? Die hadden hem van God doen afwijken en doen zondigen. Hoewel onder de vele volken geen koning was als hij, en hij een beminde was van zijn God, en God hem tot koning over geheel Israël had aangesteld, deden vreemde vrouwen zelfs hem zondigen. Moeten wij dan van u horen dat gij al dit grote kwaad doet en ontrouw zijt tegenover onze God door vreemde vrouwen te huwen? Dat is wat het Oude Testament zegt, specifiek over het huwen en mijns inziens ook het begeren van te huwen van zo iemand of alleszins u daaraan over te geven. Wat ook uw motivatie daarvan is. God zegt heel duidelijk, zoek hun welzijn niet. Daar moet jij van weg blijven. Nu gaan we nadenken over christenen en niet-christenen. Want daar staat natuurlijk ook iets over. Hou in gedachten, Ralf heeft het zondag nog gezegd, in Colossenzen hoofdstuk 2 vers 17, ik heb het opgezocht. Het Oude Testament is een schaduw van het Nieuwe Testament. We weten dat de voorbeelden van Israël, zoals 1 Korinthe 10 vers 6 zegt, die zijn ons, voor ons opgeschreven als een voorbeeld. Opdat wij niet dezelfde lust tot het kwade zouden hebben zoals zij dat hadden. Dus wij moeten lessen leren van de regels en de geboden, en niet dat wij specifiek onder al die geboden zijn, wij zijn onder het Nieuwe Testament, maar wij moeten wel kijken, daar waar zij begeertes hadden, die niet goed waren, en dan moeten we kijken in het Nieuwe Testament, heeft God daar iets in veranderd, of is dat nog hetzelfde, en als dat nog hetzelfde is, mogen wij die begeertes ook niet hebben. Kijk eens in 2 Korintiërs hoofdstuk 6, de tekst die we zondag gelezen hebben. Vers 14. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Wat zei ik juist, er zijn twee koninkrijken in deze wereld. Ofwel behoort je tot de ene, ofwel behoort je tot de andere. En Paulus zegt, ga geen ongelijk span aan. Wat wil dat zeggen? Wel, ongelijk span, dat is hetzelfde als dat je een rund en een ezel onder één juk brengt. En dat die alle twee dezelfde richting willen uitgaan, maar ze zijn alle twee van verschillende hoogte, van verschillende vorm. En dat is gewoon vreed, want de ene wil die richting en de andere wil die richting uit. Dat is gewoon slecht en verkeerd om dat te doen. En Paulus zegt in het christelijk geloof, gaat jij ook geen ongelijk span gaan vormen met wie? Met ongelovigen. Met mensen die niet tot het koninkrijk van Christus en van God behoren. En wat is de reden daarvoor? Wel, hij zegt het. Wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Mensen die niet met God wandelen, die niet in Christus zijn, dat zijn wetteloze mensen. Ik zeg niet dat die mensen nooit tot inkeer kunnen komen, want anders zouden wij ook nooit tot inkeer zijn gekomen. Maar wij hebben niks met hen gemeen. Wij gaan geen ongelijk span met hen gaan vormen. Dat mogen wij niet. Welke gemeenschap, zegt Paulus, heeft licht met duisternis? Dat is de toestand. Wij zijn licht en zij zijn duisternis. Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongeloof? Wel, welk deel heeft een gelovige samen met een ongeloof gehad? Geen enkel deel gemeenschappelijk. En wat zegt God dan? In vers 17, wat moeten de christenen doen? Gaat weg uit het midden. Wat moest Israël doen? Zoek hun welzijn niet. Zoek hun geluk niet. Wat moeten wij doen? Ga weg uit hun midden. Scheid u af, spreekt de Heere. Hou niet vast aan het onreine. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot kinderen zijn. Dus er is niks gemeenschappelijk tussen een gelovige en een ongeloof. En dit spreekt helemaal niet specifiek over het huwelijk. Mogen wij ook niet in die tekst lezen. Dit spreekt over zoveel meer als alleen het huwelijk. Maar het huwelijk behoort er zeker ook bij. Wij mogen op geen enkel gebied een ongelijk span gaan aangaan met ongelovigen. Hun geluk en hun welzijn begeren. In 1 Korinthe 7 vers 12 en tot 15, daar lezen wij wat de toestand is van iemand die als ongelovige een huwelijk heeft met een ongelovige en waarvan de ene dan of de andere een christen wordt. En dan is dat ook een ongelijk span. Maar Paulus zegt heel duidelijk dat die mensen zo moeten blijven leven, in vers 17, zoals God hem geroepen heeft. En de toestand zoals God hem riep, was dat ze alle twee ongelovig waren, in een huwelijk waren, en de ene is gelovig geworden. En zo moeten zij blijven. Tenzij natuurlijk de ongelovige zegt, ik heb er genoeg van, ik wil niet meer bij u blijven. Maar, weet je wat Paulus als argument aanhaalt? Kijk eens in vers 16. En ik vind dit ook een heel belangrijk argument. Voor mensen die spelen met de gedachte dat zij een relatie kunnen aangaan met een ongelovige. En dat ze zeggen, wij gaan geduldig zijn, wij gaan haar tot Christus willen brengen. En dan, als ze tot Christus zijn gekomen, gaan wij met hen huwen. Wat zegt Paulus over zo'n gedachte? Hoe kunt jij weten, vrouw, dat jij je man zult redden? Hoe kun jij weten, man, dat jij je vrouw zult hebben? Dus iemand die zich daaraan overgeeft, hoe kan die weten dat hij die persoon tot inkeer zal brengen? Maar wat is die ondertussen wel aan doen met die vrouw? Aan wie jij uzelf, of die man aan wie jij uzelf overgeeft, als gelovige, die ongelovig is? Daar moeten we over nadenken. Wat is een relatie? Een relatie is een band tussen twee mensen. Dat kan een zakelijke relatie zijn, dat kan weet ik veel wat, maar relatie is een band tussen twee mensen. Een overeenkomst, een betrekking. Zegt God door Jezus en Evangelie, jullie discipelen, jullie moeten de wereld ingaan, verliefd worden op mensen, of noem het dan niet verliefd worden op mensen, maar een bepaalde relatie met hen aangaan, om hen zo tot Christus te brengen. Is dat wat God, is dat wat ik als evangelist tot nu toe al een jaar heb gedaan? Dat ik overal mijn hart heb overgegeven aan mensen waarvan ik weet dat ze ongelovig zijn, ben verliefd op hen geworden en de hoop dat ze tot Christus zouden kunnen komen? Nee. Wat zegt Jezus in, moet ik even kijken, ik heb het hier niet opstaan, ik heb het op een ander blad staan, in Matteüs hoofdstuk 10, vers 14. Wat moeten wij doen als iemand niet wil luisteren naar het evangelie? Je moet het stof van je voeten afvegen. En je moet verder gaan. Je moet doorgaan naar mensen die wel willen horen. Maar als jij nu in een relatie bent, en noem het dan nog niet dat je verliefd bent, maar je bent een band met iemand aangegaan, en je hebt tegen die persoon gezegd van, kijk, ik ben een christen, jij bent geen christen. Ik zie je nu een mogelijke partner, als man of als vrouw, om mijn leven mee te delen. Maar voordat ik dat kan doen, moet jij eerst christen worden. Anders kan ik niet verder met u gaan. Wat doet jij dan bij die persoon? Eerst moet je jezelf de vraag stellen, waarom wordt dit contact überhaupt gezocht? Als we weten dat God niet wil dat jij met zo iemand zou huwen, waarom gaat jij dan al je hart daaraan overgeven om dit contact überhaupt te zoeken? Want we weten dat als wij echt van zo iemand houden, op de wijze zoals God wil dat wij van die persoon houden, dan gaan wij de evangelie aan die persoon verkondigen en hopen dat hij tot inkeer komt. En als ik dan nu een mooie man of een mooie vrouw vind, of misschien een toekomstige partner en ziet, dat is nog niet relevant. Als ik echt van die persoon hou, ga ik die in alle zuiverheid het evangelie verkondigen en hopen dat hij tot inkeer komt. En als hij niet wil luisteren, dan ga ik verder met mijn leven en die persoon gaat verder met haar of zijn leven. Maar als ik ondertussen natuurlijk iemand het hof aan het maken ben, omdat ik tegen die persoon gezegd heb, ik zie u als een mogelijke partner waar ik mijn leven mee kan delen, dan zijt jij door dat te zeggen, gevoelens aan opwekken bij iemand anders. Jij kunt misschien zeggen als christen, ik ben sterk. Ik ga mijzelf niet overgeven aan verliefdheid en aan weet ik veel wat voor emoties. Maar die andere persoon, in wiens koninkrijk zit die? De duivel. Kan die zich ook zo beheersen? Zoals jij als christen, volwassen christen, dat denkt te kunnen doen. Zoals Salomo dat trouwens dacht te kunnen doen. In Spreuken 18 vers 22 staat, wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en een gunst van de Heere verworven. Ik concludeer daaruit dat het niet verkeerd is om actief op zoek te gaan naar een partner. Want als je iets gevonden hebt, dat wil zeggen dat je ook iets gezocht hebt. Maar waarom zoeken wij? En als wij gaan zoeken bij ongelovigen in een mogelijke partner, die dan hopelijk tot inkeer komt, wat heeft mij dan gemotiveerd om die persoon het evangelie te verkondigen? Is dat mijn eigen belang, omdat ik daar een mogelijke partner in zie? Of is het de zaak van Christus wat mij gemotiveerd heeft om die persoon het evangelie te verkondigen? Ik denk dat het antwoord heel duidelijk is. Eigen belang. Anders had je dat nooit gedaan. Had je nooit iemand wijsgemaakt, ik zie in u een mogelijke partner om mijn leven mee te delen. Had je dat nog niet gezegd. Dat daar geen stuk eigen belang in zat. En dan moet je denken, als je dan dat zegt tegen een ongelovige, die dan, omdat er toch een relatie is ontstaan, hoe die relatie dan ook zij, daar toch ook gehoor aan gegeven heeft, anders zou die kennismaking niet gebeurd zijn, anders zou daar dat contact niet verder en verder zich hebben ontwikkeld. Die persoon is zijn of haar hart aan het verbinden aan de gelovige. De gelovige zal misschien zeggen, ja, maar ik ben sterk genoeg. Maar die ongelovige, die is helemaal niet sterk. En stel u voor dat die persoon op een gegeven moment christen wordt. Ja? Is dat dan de persoon waar we mee kunnen huwen als volwassen, verstandige, sterke christen? Een zwakke, pasbekeerde? Die door opgeblazenheid in een strik van de duivel kan vallen, zoals de Bijbel zegt? Nee, onze partner moet zijn bij iemand die standvastig is in het geloof. En niet zomaar een pasbekeerde. Maar dat is wel wat die persoon dan is. Dus wat wij dan gaan doen in onze redenering, we gaan die relatie aan, we gaan hopen dat hij tot één keer komt. Stel dat hij tot één keer komt, dan is dat nog maar een pasbekeerde christen.
En omdat we dan eigenlijk hebben gezegd, ah, voilà, het is een christen, ik mag huwen met een christen, voilà, nu kan ik huwen. Zie je wat je dan creëert? Welke grote gevaren je dan creëert? Plus, als je een relatie opbouwt, ik stel mezelf dat, die vraag. Ik vind dat een eerlijke vraag, met mensen die dat doen. Wat doet jij met die persoon? Want je bent een relatie aan het opbouwen. Waar praat je over met die persoon? Praat je over persoonlijke dingen? Praat je over je gevoelens? Praat je over de dingen wat je fijn vindt? Weet je hoe ze dat noemen? Een band opbouwen. Een hart veroveren. Wat doet je als je verliefd bent, als je jong bent? Je wilt altijd bij die persoon zijn. Wel, wat gaat jij doen met die persoon? Van wie jij gezegd hebt, je bent geen christen. Je moet eerst christen worden voordat we verder kunnen gaan. Is dat eerlijk tegenover die persoon? Om die persoon zo het hof te maken en dan toch die afstand te houden? Is dat wat God wil? Welk signaal geef je naar die ongelovige als je zegt, ik kan niet met die huwen totdat jij christen wordt? Weet je wat die ongelovige denkt? Als die echt dan die band, als die meegaat in dat verhaal en ook inderdaad wel gevoelens krijgt en wel iets ziet als een mogelijke partner in die gelovige. Welk signaal geef jij naar die ongelovige? Maak dat je zo vlug mogelijk christen wordt. Is dat de wijze wat ons moet motiveren om christen te worden? Een mens? Galaten hoofdstuk 1, lees het maar de eerste 10 versen. Iemand die uit de wil van een mens tot God is gekomen, die is er niet gekomen. Wij moeten uit God geboren worden. Galaten hoofdstuk 1, dan heel meer specifiek van 6 tot en met 10, als je het wilt weten. Dat wij uit God moeten geboren worden en niet uit de wil van een mens. Maar als natuurlijk een christen iemand het hof heeft gemaakt en gezegd, ik wil met u mogelijk het leven delen, wat gaat die persoon dan motiveren om christen te worden? Dus er is een zeer reëel gevaar, en dat is echt niet van de pot gerukt, een zeer reëel gevaar dat die persoon zich gaat bekeren om te kunnen huwen met die persoon waar die verliefd op is, wat ongelooflijk is. En meer denk ik nog specifiek als de ongelovige een vrouw is, want een vrouw is sowieso veel gevoeliger voor de avances voor een man, voor de emoties die bij haar opkomen als een man haar bepaalde aandacht geeft. Neemt niet weg dat ik denk dat dat ook wel voor een man ook zo geldt. Dus het is voor mij een misleiding om te denken dat God het goed vindt om een ongelijk span aan te gaan. In Spreuken hoofdstuk 4 vers 23 staat, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Wij moeten uitermate voorzichtig zijn als christen aan wie of wat wij onze affectie geven. En als wij dat niet doen, dan zijn wij niet ons hart aan het behoeden. Nog wat slotgedachten. Jezus zegt bij monden van Jacobus, vriendschap met de wereld, in Jacobus hoofdstuk 4, vers 4 en 5, vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Want de geest die God in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Dus als iemand zijn hart er al aan overgeeft om in een ongelovige een mogelijke partner te zoeken, terwijl die weet dat God duidelijk zegt, je kunt niet met die persoon huwen, en dat jij dan toch die weg inslaat, weliswaar denk ik met goede motieven, omdat je die persoon tot inkeer wilt brengen, hoe gedraaid of keert, jij sluit een bepaalde vriendschap die je niet mocht sluiten. Jij zoekt welzijn van goddelozen, dat je niet mocht zoeken van Gods wegen. Wat zegt 1 Korintiërs hoofdstuk 15 vers 33? Misleid u zelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden. Tenzij we zeggen dat het goed is om met goddeloze om te gaan en zelfs die meest intieme band te gaan opbouwen met een mogelijke partner als die zich bekeert. Vergeet niet dat de mensen met wie jij omgaat en de mensen met wie jij wilt omgaan en omgaan zoekt,
die zeggen heel veel over wie jij bent. Dus als jij een christen bent, is mijn advies, en ik denk ook Gods advies, laat u niet misleiden. Als je wilt gaan vissen, ga dan vissen in de vijver waar je mocht vissen. En God wil dat christenen met christenen huwen. En een christen, dat is ook een groot risico. Want het is niet dat je een christen huwt, dat het daarom allemaal koek en ei is en dat het daarom niet kan mislopen, maar dat is niet relevant. Relevant is dat God zegt dat hij wil dat je met een christen huwt. Maar dan moet je nog verstandig zijn. En dan moet je nog goed nadenken hoe je daarmee gaat omgaan. Dus je moet gaan vissen in de vijver waar je mocht vissen. Je moet nadenken welke vis je wilt gaan vangen voordat je gaat vissen. Dus waar gaat jij je partner zoeken? In het koninkrijk van de Satan? Waar je geen deel aan hebt, waar je geen gemeenschap mee hebt en mocht hebben? Of in het koninkrijk van Christus? Welke reputatie geeft uw relatie u? Als jij een relatie aangaat met een ongelovige. En ik denk dat daar veel over te zeggen valt. Maar ik denk dat mensen zich veel schade toebrengen. En we hebben allemaal in deze dingen, denk ik, wel Gods wijsheid nodig. Dat wij hier ook verstandig mee omgaan, goed over redeneren. Maar ik zie het niet. Ik wil het graag zien als ik mis ben in wat ik zeg. Dat ik misschien bepaalde principes en teksten over het hoofd zie. Maar bij mij, ik kan het niet begrijpen dat wij als gelovigen de meest intieme band willen aangaan met een ongelovige, ook al zeggen wij, we gaan wachten tot die persoon christen wordt. Ik zie dat absoluut niet. Nergens in de schrift. Dus ik ben benieuwd naar het antwoord. Maar het is aan u ook om de woorden die ik gesproken heb te onderzoeken, om daarover na te denken. En als je zelf ook denkt dat ik iets verkeerd zie, of teksten verkeerd interpreteer, wees ook welkom om mij daarover aan te spreken en om mij daarop te wijzen. Ik luister daar in de taak naar. Amen.